Dit is de zaal die gaat over hoe we omgaan met die oorlog.
En wie zijn we in deze?
We is niet alleen de Joodse gemeenschap in Nederland, maar dit is ook de Nederlandse samenleving.
Annemieke Gringold, de conservator van het Nationaal Holocaustmuseum, brengt me bij de Vergeet Me Niet installatie van Jacob.
Dit is Jacob, Jacob Velleman. En ook Jacob gaat kleur geven, die komt dichter bij ons.
Op de foto bovenop de vitrine zie ik een man van begin 40. Met kort, donkerblond haar, een mooi grijs pak en een donkerblauwe vlinderdas.
Hij was de vader van twee kinderen, getrouwd. En het gezin woonde op een gegeven moment in Amsterdam. Ze kwamen oorspronkelijk uit Zandvoort. En Jacob had dus twee kinderen. Een dochter, Leni, en een zoon.
Deze installatie is gemaakt ter nagedachtenis van Jacob, een holocaustslachtoffer. Maar vertelt opvallend genoeg het verhaal van Leni.
En Leni, zijn dochter, is in 1941 heel ziek geworden. Opgenomen in het ziekenhuis, een behandeling gekregen. En toen ze hersteld was en naar huis kwam, kreeg ze van haar vader een cadeau. En dat cadeau is het object van deze Vergeet Me Niet installatie. En kijk, ik kan de la open doen.
Als de la open gaat, zie ik achter een glasplaat een oude zilveren kapset liggen. De kam mist een aantal tanden. De haren van de borstel zijn platgedrukt en het zilver van de ronde handspiegel is aangetast.
Het cadeau was een kapset. Dus een mooie spiegel en een borstel. Een cadeau voor een jonge vrouw. Ze was er ook erg mee in haar nopjes. Het gezin Velleman is in de oorlog gaan duiken, onderduiken. En vader, moeder en ook de zoon zijn al vroeger in de bezetting opgepakt, gedeporteerd en ze zijn ook vermoord. Leni is ook gaan duiken. Net als de rest van het gezin. Ze is ook verraden, gedeporteerd en ze is terechtgekomen in Auschwitz, maar ze kwam terug. En ze kwam terug na een hele langdurige repatriëring op het Centraal Station in Amsterdam in de avond. Toen heeft ze gevraagd of ze naar haar huis kon worden gebracht.
Over het verloop van haar terugkomst in Nederland, het weerzien van haar kapset en de muur van bureaucratie waar ze tegenaan loopt om deze weer terug in handen te krijgen, geeft ze decennia later een kort interview voor een expositie in het Joods Museum.
Ik heb ook nergens in mijn huis een foto van mijn ouders staan.
In het fragment zit Leni op de bank in haar huiskamer naast een ouderwetse beeldbuis. Ze is inmiddels een oude vrouw. Haar sluike haar is donkergrijs en ze draagt pareloorbellen.
Mevrouw Boeken, als je zo met me praat, dan lijkt het alsof het pas gisteren gebeurd is.
Nou, voor mij is het in mijn geheugen zo dat het had gisteren gebeurd kunnen zijn, ja. Ik zal het meenemen in mijn graf ook nog. Dat houdt van mij nooit op. Je denkt iedere dag aan ze, je spreekt over ze, je ziet ze voor je. Ik leef met ze.
Wie was Leni? Hoe was het om vanuit het concentratiekamp terug in Nederland te komen? En heeft ze haar kapset terug in handen gekregen? Je luistert naar Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Mijn naam is Rijnjan Prakke en aan de hand van 6 persoonlijke voorwerpen en de verhalen die ze meedragen, neem ik je mee door de geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Beginnend bij de jaren voor de oorlog en de eerste dagen van de bezetting. Vervolgens naar de systematische discriminatie, deportaties en moord van Joden. Tot aan de bevrijding van Nederland en de jaren erna. Dit is aflevering 6. Leni en de kille ontvangst. Op een grijze maandagochtend in februari heb ik afgesproken met historica Michal Citroen.
Hoi.
Hallo,
dag. Rijnjan.
Sorry dat ik het laat ben.
Nou, je bent er, daar ben ik heel blij mee.
Ja.
Fijn dat je er bent.
Michal is een charismatische vrouw, draagt een zwarte bril en een lange jas. En we gaan naar het Joods Museum om naar Leni's fragment te kijken en in alle rust te praten.
Wij pakken de metro naar het Waterloopplein en dan hebben we daar een plekje waar we even binnen kunnen zitten.
Momenteel is Michal druk bezig met haar nieuwe boek. Een adres, de geschiedenis van de Joodse onderduik. Maar jaren geleden schreef Michal het boek U wordt door niemand verwacht. Wat gaat over de Joodse gemeenschap in de periode direct na de bevrijding en hun ontvangst terug in Nederland. Ze is daarom de uitgelezen persoon om Leni's verhaal aan de hand van het fragment te reconstrueren.
Hallo, Mick Groeneveld.
Hi, ik ga zitten.
Hi, Mick Groeneveld.
Hi, hi.
Hi, ik heb Rijn, Jan en Michal Citroen aangemeld. We hebben het auditorium gereserveerd.
Welke kant gaan we op?
Hier? Hier naar links.
Eenmaal binnen nemen we plaats in een grote presentatieruimte zonder daglicht. Met tientallen tafels en stoelen. De beelden staan klaar op de beamer. Leni gaat in sneltreinvaart door haar eigen geschiedenis heen. Daarom hak ik het voor mijn gesprek met Michal in stukjes.
Kun je mij vertellen hoe het was om na het verblijf in het kamp in Amsterdam aan te komen?
Nou, voordat ik in Amsterdam aangekomen ben, ben ik vanuit het kamp ben ik eigenlijk naar alle doorgangslagers gegaan. En ik heb in het ziekenhuis gelegen in Bayreuth. En uiteindelijk ben ik in Maastricht terechtgekomen. En daar ben ik geweest, want ze noemden dat Holland was afgesloten. En daar ben ik gebleven tot het waarschijnlijk open was. En daar vandaan ben ik in Amersfoort terechtgekomen. En daar zaten de NSB'ers gevangen. Daar heb ik weer tussen gezeten. En op een zeker ogenblik ben ik als enig Joods meisje eigenlijk in een trein met allemaal jongens die in Duitsland gewerkt hadden in Amsterdam op het Centraal aangekomen.
Zuid-Nederland wordt in de herfst van 1944 door de geallieerden bevrijd. Leni wordt in dezezelfde periode van Auschwitz naar Kratzau vervoerd, een kamp in toenmalig Tsjechoslowakije. Een paar maanden later, in januari 1945, wordt Polen bevrijd door het Rode Leger. En zo verliezen de nazi's aan weerszijden steeds meer terrein. Kratzau wordt in mei 1945 bevrijd. De ernstig verzwakte Leni moet eerst in verschillende ziekenhuizen aansterken totdat ze haar terugtocht naar Nederland kan beginnen. Te voet, meeliftend met militaire auto's en per trein. Zou je mij een beeld kunnen geven hoe het geweest moet zijn vanaf het moment van bevrijding?
Ze zal net als alle andere gevangenen dood en doodziek zijn. En die worden eigenlijk allemaal door de geallieerden opgevangen. Meestal door de Engelsen en de Amerikanen. De Russen, die deden wel wat ze konden, maar die waren ook wel geschrokken. Zeker van de kinderen die ze nog aantroffen in Auschwitz. Maar die waren wel wat gewend in Rusland zelf natuurlijk, met hun eigen kampen. Dus die geallieerden hebben heel erg veel gedaan. De Russen zorgden ervoor dat iedereen gewoon genoeg eten kon krijgen. En maakten dat mogelijk. Geallieerden hebben veel gedaan aan de opvang. Ik heb aan ongeveer iedereen gevraagd die mij zijn verhaal heeft verteld over wat gebeurde er bij de bevrijding gevraagd. Heb je Nederlanders gezien? En ik heb er nog niet één gevonden. Dus dat waren de grote afwezigen.
Door de Nederlandse regering wordt al vanaf 1943 aan plannen gewerkt voor de repatriëring van Nederlanders. Maar op het moment dat in januari 1945 Auschwitz en andere concentratiekampen worden bevrijd, worden geen van deze voorgenomen acties succesvol uitgevoerd.
Iedereen had moeten weten toen dat de enigen die iets voor het zeggen hadden, waren militairen in die tijd. En die militairen die waren helemaal niet blij met al die mensen die bevrijd waren uit de kampen in heel Europa. Er liepen miljoenen mensen liepen er door Europa op weg naar huis, ergens heen. En dat stoorde op vele fronten stoorde dat de hele militaire operatie. Dus die wilden daar helemaal vanaf.
Want wat is dan de militaire operatie op dat moment van bevrijding?
Duitsland moest nog bevrijd worden. De Russen kwamen van de ene kant en de Engelsen en de Amerikanen kwamen vanaf de andere kant. Die bevrijden gaandeweg alle kampen. En al die mensen, ook de mensen die aan het werk zijn natuurlijk in die gebieden en die ergens anders vandaan komen, of krijgsgevangenen, al die mensen zijn aan het rondsjouwen. En dat zit natuurlijk die oprukkende legers enorm in de weg. Dus er is nog niet een groot scheeps repatriëring is er op gang gezet. Bovendien, Nederland die weet wel dat er allerlei mensen terugkomen. Een half miljoen mensen die te werk gesteld zijn. De Joden die afgevoerd zijn, daar hebben ze in het begin hele onnozele ideeën over. Die denken nog dat er 70.000 of 80.000 Joden terug zullen komen. Het enige waar ze een organisatie voor opzetten is aan de grens. Zelfs verzetsmensen die in Dachau zitten, die worden niet opgehaald.
Vanaf begin 1945 lopen uitgemergelde en zieke overlevenden uit concentratie- en vernietigingskampen reddeloos en radeloos in groepen door Europa.
Dan komt ze, denk ik, met behulp van de geallieerden op een trein terecht die richting Nederland gaat. Daarmee komt ze aan in Maastricht. Maar het is één grote puinhoop daar, waarvan niet iedereen weet wat hij exact nou moet doen, behalve registreren, constateren of iemand een besmettelijke ziekte. Dat is de allergrootste angst. Wat er ook gebeurt als er maar geen mensen met besmettelijke ziektes het land in komen. Dus iedereen zit daar aan die grens lang te wachten. Samenvattend kan je wel zeggen dat die hele niet bestaande repatriëring en slecht georganiseerde opvang, die niet het doel heeft om te zeggen, wat een geluk, je bent er weer. Ha, wat fijn. Wij zijn er voor je. Het is helemaal niet best in Nederland, maar we gaan ons uiterste best doen om de dingen voor jou te regelen.
Het contrast met hoe er op dat moment in andere landen met repatrianten wordt omgegaan is gigantisch. Want in België, Frankrijk en Engeland is veel ervaring opgedaan met het opvangen van slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.
In Marseille werden ze als helden werden ze ontvangen. Die werden welkom geheten, de Marseillaise, maar ook eten, drinken, diners. Meisjes in de trein die langs gingen met fruit. In ieder geval een hele duidelijke stemming van hoera, jullie leven nog, jullie zijn er weer.
En ook vanuit de bevolking dan, denk ik.
En vanuit de bevolking ook mensen op de perrons met vlaggetjes en juichen. Want dit is een trein met mensen die de oorlogverschrikking hebben overleefd. Ook in België hetzelfde verhaal. Ook de Belgen hadden ervaring met de Eerste Wereldoorlog. En in de tussentijd had Nederland voornamelijk zijn grenzen gesloten om iedereen die aankwam te kunnen registreren. Dat is precies wat er ook weer gebeurt op het station.
Na enige tijd kan Leni richting Amersfoort, waar ze enkele dagen tussen de NSB'ers zal verblijven. Vervolgens mag ze op de trein richting Amsterdam, waar ze laat in de avond aankomt.
Hoe ging het daar?
Nou, daar ging het nog beroerder als dat het kon. Want dat was midden in de nacht en daar hebben ze me gevraagd, waar ga je naartoe? Nou ja, dat wist ik ook niet, want ik was vanaf 1942 niet meer in Amsterdam geweest. Dus ik wist niks, maar er zaten jongens die de Joodse mensen opvingen. En die registreerden je dan. En een van die mannen, want het was geen jongen meer, maar het was al een man, die kende ik van vroeger. En die zei tegen me, er is niemand van je familie terug. Dus dat zei ik daar. En toen zeiden ze, ja, ik zeg nou maar, ik heb misschien wel een adres. Maar ik durf daar niet naartoe, want ik ben zo lang niet in Amsterdam geweest. En ik weet niet of die mensen er nog wonen, of ik dat daar terecht kan. Nou ja, ze zeiden, we willen je wel brengen, maar als ze er niet meer wonen, dan nemen we je niet meer terug. En toen heb ik gezegd, nou, dan blijf ik lekker hier zitten, want ik ga niet midden in de nacht ergens naartoe.
Met Michal ga ik diezelfde ochtend naar het Centraal Station om een voorstelling te kunnen maken van wat Leni daar aantreft.
Kan je me een beeld geven in wat voor staat Leni eigenlijk hier aankomt? Hoe is ze er, hoe zou ze eraan toe geweest kunnen zijn?
Als zij zeg maar voldoet aan het beeld van de doorsnee mensen die terugkomen uit de kampen, is ze in een deplorabele staat. Mensen waren gewoon allemaal doodziek, volledig ondervoed. Wanhopig, gedurende langere tijd, dag in dag uit, doodsbang geweest om te worden vermoord, doodgeschoten, achtergelaten, dood te gaan aan de honger, vlek, tyfus, noem het allemaal maar op. En dat ze maar met één ding bezig is, wie vind ik terug?
We lopen naar binnen en staan in de grote cilindrische stationshal. Het is midden op de dag en het is er gigantisch druk met forensen en toeristen. Op het moment dat Leni hier rondloopt, is er geen regulier treinverkeer. Toch is het er vaak een drukste van je welste. Treinen vol repatrianten komen doorlopend aan. Voor Leni en andere kampoverlevenden zijn er geen voorzieningen. Geen eten en drinken, geen medische ondersteuning. Er is alleen aandacht voor de bureaucratische kant van de repatriëring.
In het Centraal Station is er wel van alles opgetuigd om weer mensen te registreren, want ze willen dat niemand de stad ingaat zonder dat ze weten wie het is.
er zijn dus niet alleen Joden, maar er zijn ook allerlei andere mensen. Dus ze willen zorgen dat ze weten wie de mensen zijn die met de Duitsers meegewerkt hebben. Dat ze die er meteen uit kunnen halen. Maar wat er gebeurt is dat ze zich allemaal opstellen in rijen. Maar die mensen die terugkomen uit de kampen, die zijn over het algemeen gewoon doodziek. Die kunnen gewoon niet meer op hun benen blijven staan. Zo ziek en beroerd zijn ze. Dus die stappen even uit de rij. Waarbij blijkbaar dienstdoende agenten die alles ordelijk willen laten verlopen, ze terugschelden in de rij met... jullie Joden zijn er weer. Altijd weer speciale aandacht. Altijd wil zeuren. Altijd weer denken dat jullie bijzonder zijn. Hup, schiet op in de rij. Niet zeiken.
Ook Leni wordt tijdens haar repatriëring uitgescholden, lees ik later in een ander interview, voor moffenhoer. De weinig vleiende benaming voor vrouwen van wie wordt vermoed dat ze een relatie hadden met een Duitser. De enige opvang op het Centraal Station komt van Joodse organisaties, die door de weinige Joden die er nog in Amsterdam zijn, uit de grond zijn gestampt.
Maar ook Joodse internationale organisaties die hier komen helpen en die al heel snel situaties beschrijven die schrijnend zijn en die zien dat het op allerlei manieren tekortschiet. Want die Nederlandse Joodse organisaties die zich weer oprichten om mensen te helpen, ja, dat ontbreekt ze aan alles.
Waarom de overheid deze organisaties niet steunt, of waarom het niet zelf organisaties optuigt om Joden te helpen, heeft grotendeels met landelijk beleid te maken. De regering verplicht namelijk alle Nederlanders om Joden niet anders te behandelen dan andere burgers.
Nou, als je nou heel positief bent, dan denk je, goh, dat is goed zeg van ze. Dat ze zich gerealiseerd hebben dat elke vorm van discriminatie meteen voorbij moet zijn. Maar in dit geval werkt dat natuurlijk helemaal niet zo. Dat betekent dat mensen die een totaal ander oorlogsverleden hebben, namelijk uit het concentratiekamp komen, of 2 jaar lang in een kippenhok hebben gezeten, of noem het allemaal maar op, dat die mensen terugkomen in een situatie waarbij hun hele sociale omgeving, hun hele familie, hun hele gezin hoogstwaarschijnlijk is vermoord. Hun huis is afgepakt, hun banen niet meer bestaan. Dus die hebben een ander oorlogs... Die moeten op een andere manier beginnen dan de mensen, de politieke gevangenen. Laten we zo zeggen, die hebben het allemaal niet leuk gehad, maar de kans is groot dat ze nog een gezin hebben. Zij worden als helden gezien. Zeker de mensen uit verzet die terugkomen uit de kampen. De mensen die weggebombardeerd zijn of hebben moeten evacueren, daar wordt van alles voor op touw gezet. Hebben het ook niet goed. Maar de kans is groot dat ze nog heel veel familieleden hebben. De kans is groot dat ze op een of andere manier nog hun huis is misschien weggebombardeerd. Maar daar wordt voor gezorgd voor mensen. De Joodse Nederlanders die terugkomen, die komen echt vaak in niks terug. Want met een beetje mazzel vinden ze nog een tante. Of met nog meer mazzel een broer, waar ze totaal van vervreemd zijn. Ze zijn vervreemd ook van iedereen om zich heen, want die hebben geen idee wat ze hebben meegemaakt. Want het is niet alleen dat ze in een kamp gezeten hebben. Ze zijn vanaf 1940 zijn ze gemarginaliseerd, geïsoleerd en totaal weggeschoven naar een plek waar anderen niet meer de noodzaak voelden om zich met ze te bemoeien.
Ook voor Leni geldt dat ze er fysiek en mentaal slecht aan toe is en dat er geen familieleden zijn die het overleefd hebben. De reacties zijn kil, zowel op het station van de agenten en overheidsfunctionarissen, maar ook als ze met de medewerking van die functionarissen op het station uiteindelijk een kennis, haar oude buurman, vindt.
Om een heel lang verhaal kort te maken, zijn ze naartoe gegaan en die persoon is me komen halen, die kennis. En dan mocht ik 1 nacht slapen, want de volgende dag ging ik trouwen. En toen kon ik er niet meer zijn. En dat waren kennissen van ons. En daar zag ik staan een kapstel, een roomstelletje en een gebakstel. Toen ik in het ziekenhuis heb gelegen in de oorlog. Toen zei mijn vader, als je nou uit het ziekenhuis komt, wat wil je hebben als je thuis komt voor een cadeau? En toen heb ik gezegd, een kapstel. Dus toen ik die nacht daar dat kapstel heb gezien, toen ben ik gaan informeren. En die kennissen zei, alles wat hier in huis staat is nu voor mij.
Leni die slaapt de eerste nacht in Amsterdam bij een buurman eigenlijk. En mag daar voor 1 nacht slapen en ziet daar vervolgens haar eigen kapset en nog wat andere spullen in huis liggen. Is dat iets wat heel veel Joden op dat moment meemaken?
Daar zijn heel veel verhalen over. De zogeheten bewariërs. Mensen die bewaren en Ariërs zijn, niet-Joden zijn. Er zijn mensen die in nood natuurlijk heel veel van hun spullen wegbrengen bij mensen die ze kunnen vertrouwen, of die zelfs worden uitgenodigd om spullen weg te brengen. Nee, joh, breng bij mij, daar is het veilig. Dus dat gebeurt op een hele grote schaal. En na de oorlog, neem Leni, maar neem nog een heleboel anderen. Als je ouders dood zijn en je broers en zussen zijn dood en je ooms en tantes en je opa's en oma's, dan zijn kleine spullen, al is het maar een theekopje of in haar geval een kapset of kleren van je vader die in bewaring, dat zijn de laatste enige tastbare herinneringen aan een gezin en een familieleven wat je ooit gehad hebt. Dus die spullen zijn verschrikkelijk belangrijk. Dus uiteraard willen mensen die spullen heel graag terug. En het komt dus ook heel vaak voor, net zoals dat zij dat kapsetje ziet bij die buren waar ze dan een nachtje mag logeren, zijn er mensen die hele inrichtingen van hun ouderlijk huis terugvinden bij mensen.
Net als vele anderen gaat Leni op enig moment naar de politie om hulp te vragen bij het terugvorderen van haar eigendommen.
Het vervelende is dat weer vanwege dat onderscheid, hè, voor Joden maken we geen uitzondering. Als ze daarmee naar de politie gingen, dus ja, daar kunnen wij niks aan doen. Wij zijn niet schuldig aan de Jodenvervolging, dat zijn de Duitsers, dan moet je bij hun zijn. Ja, daar hadden ze natuurlijk niet zoveel in. In België waren ze heel wat minder kinderachtig. Als Joden daar kwamen om te zeggen dat mensen spullen niet terug, dan stuurden ze gewoon een soldaat mee. En dan werd het goed schiks of kaatschiks weer teruggebracht. Maar in Nederland heeft dat gezorgd tot hele lange, heel vervelende, ingewikkelde processen. En het erge is dat een groot deel van de mensen die in zo'n omstandigheid waren, zoals Leni, die graag die kapset terug wil, omdat dat het enige tastbare nog is wat haar, hè, verband met haar vader is. Heel veel hebben gezegd, laat maar. Weet je, er zijn zoveel mensen dood. Ga ik me nou druk zitten maken om een kapset?
De procedures die Joden in Nederland in gang zetten kosten veel energie en zijn vaak duur. Voor een bevolkingsgroep die ontredderd en zwaar getraumatiseerd is, is dat vaak een onhaalbare opgave. Na haar eerste overnachting zwerft Leni een aantal dagen op straat. Er zijn Joodse particuliere hulporganisaties die mensen aan onderdak en eten helpen. En waarschijnlijk lukt het haar zo om haar leven stukje bij beetje op te bouwen. Ondertussen blijft ze op zoek naar familie, vrienden en kennissen. En in die zoektocht komt ze in 1946 een kennis tegen die van haar familie een setje foto's heeft bewaard.
Ik heb teruggekregen een doos met foto's na een poosje. En daar zat een foto bij. En daar stond op het roomstel, het gebakstel en het kapstel. En met die foto ben ik weer gegaan naar die politie, die PDO. En die hebben gezorgd dat ik dat terugkreeg. En nu staat het roomstel in mijn kast. En het gebakstel, daar heb ik alleen de schoteltjes nog van, want de grote schaal is geknapt. En het kapstel ligt tot vandaag in de dag nog op mijn toilettafel.
Nog tot ver in de jaren 50 blijven Leni en veel Joden hopen op de terugkeer van vrienden en familie. Voor degenen die de hoop hebben opgegeven, is het van groot belang dat de Nederlandse overheid de familieleden doodverklaart. Volgens het erfrecht kunnen ze dan namelijk pas de eigendommen van hun familieleden terugvorderen van bewariërs.
Er zijn landen die hebben dat collectief in één keer rechtgezet. Niet wij. Dus ik meen dat het tot 56, hè, zo lang nog duurt voordat van de mensen van wie ze niet hebben kunnen achterhalen, voordat die officieel doodverklaard worden. Dat is heel erg lang. En tot die tijd is er dus geen enkele vorm van overdracht van mogelijk nog bezittingen die mensen weer op de been kunnen helpen.
En zo zijn er nog vele andere bureaucratische verschrikkingen waar Joden in die dagen tegenaan lopen. Zo is het een bekend verhaal dat de gemeente Amsterdam achterstallige erfpacht verhaalt op Joden. En er zijn nog talloze andere, minder bekende voorbeelden.
Verzekeringen betalen niet uit, want je hebt je premie niet betaald. Wat heeft u verdiend in 1944, meneer Citroen? Ja, toen zat ik in Auschwitz. Kunt u dat bewijzen? U zat ondergedoken en u heeft een kind gekregen, maar u heeft dat kind een andere naam gegeven. Maar mijn kind moet een eigen naam hebben. U heeft een vals persoonsbewijs. Of mensen die moeten procederen om de J uit hun paspoort te krijgen, omdat ze die niet meer willen hebben.
Ondertussen wordt er in het publieke domein geen woord gerept over de verschrikkingen die Joden jarenlang hebben moeten doorstaan.
Er is aandacht voor het verzet. Ja, want dat is een verhaal om te vertellen. Dat is een verhaal om iedereen weer op de been te krijgen. Wij hebben ons moedig verzet tegen den vijand. En dat is een veel positiever verhaal dan... Jezus, wat weten we nu? Wij hebben meer dan welk ander West-Europees land... zijn we er niet in geslaagd om onze Nederlandse Joden te redden. Sterker nog, wij zijn daar ernstig in gefaald. Dus dat verhaal wordt niet breed uitgemeten.
Maar ook de Joden zelf zijn te getraumatiseerd om het erover te hebben. Deze oorlogsgeneratie leert niet om te praten over de oorlog en zwijgt.
Mijn opa die sprak er ook niet over. Mijn vader sprak er al helemaal niet over. Mijn broer heeft in de jaren 50 met mijn opa bij ADO op de tribune gezeten. En op een gegeven moment begon er een man te zwaaien. En toen zei ze, wie is dat? En toen zei mijn opa, dat is iemand uit het kamp. Hij is meteen het stadion uitgerend. Hij is nooit meer meegegaan naar voetbal. Omdat hij het risico liep om mensen tegen te komen uit het kamp. Dat zijn dingen die toch wel illustreren enigszins hoe het in elkaar zit.
In 1946 ontmoet Leni op een dansavond in een buurthuis een jongeman, Samson Boeken. En een jaar later, op 28 mei 1947, trouwt ze met hem. In de jaren die volgen bouwen ze weer voorzichtig aan het leven. Ze gaan werken en krijgen samen een zoon. Leni is een van de weinigen die zich in haar latere leven wel publiekelijk uitspreekt over de verschrikkingen van de Holocaust en de kille houding van de Nederlandse overheid. Ze geeft interviews en gastlessen op scholen. Schrijft een boek en vertelt over haar kampervaringen bij bezoeken aan Auschwitz met het Nederlands Auschwitz-comité. En het Nederlandse monument daar is ze gaan beschouwen als het graf van haar ouders. Op 17 april 2012 overlijdt Leni in Amsterdam. Ze is dan 89 jaar oud. Ruim 90 jaar geleden begonnen de nazi's in Duitsland met het systematisch uitsluiten en discrimineren van Joden. Wat uiteindelijk leidde tot de grootste massamoord in de geschiedenis van de mensheid. Ondanks vele latere oorlogen, genocide en crisis, stelt Michal dat de Nederlandse overheid weinig lessen heeft getrokken uit de Holocaust. Waardoor een vergelijkbare kille houding vandaag de dag nog steeds zichtbaar is.
Je zou denken dat er genoeg lessen te leren zijn. Lessen over onszelf of lessen over hoe ons land georganiseerd is. Lessen waarvan je mag hopen dat er mensen zijn die zeggen... Nou, hoe gaan we nou voorkomen dat ooit nog een keer gebeurt? En om een of andere reden, en dat is natuurlijk heel vaak... zodra je begint over ja maar in de Tweede Wereldoorlog... of ja maar met de Holocaust, weet je, dan roept iedereen... oh god, nee, laten we in godsnaam daar niet mee vergelijken... want oh, dat is uit den boze, want de wereld zit nu zo anders in elkaar... Het is natuurlijk een hele pijnlijke constatering dat allerlei lessen die je daaruit kan trekken... Laten we nadenken over wat we doen in een geval van een crisis. Laten we ons ambtenarenapparaat zo voorbereiden op allerlei dingen die niet mogen gebeuren. En de toeslagenaffaire is bijvoorbeeld daar ook een heel helder voorbeeld van. Die mensen zijn gedupeerd door de overheid. Niemand die naar de lessen kijkt van vroeger. Niemand die zegt... Dat moeten we onmiddellijk rechtzetten. En later zien we wel hoe dat bureaucratisch en formeel in elkaar zit. Jezus, wat hebben we een fout gemaakt? Onmiddellijk regelen, jongens. Ik kan er nog 10 noemen. Maar op het moment dat we nu naar de overheid kijken... en de problemen waar we nu mee zitten... dan kijken we naar een cliché wat al heel lang bestaat. Een overheid die bureaucratisch is... formalistisch, zonder oog voor de menselijke maat. Die woorden kennen we zo goed van de afgelopen 10 jaar. Maar we kenden ze ook al 80 jaar geleden. En om een of andere reden is dat systeem niet doorbroken... en doen mensen nog steeds dezelfde dingen. We zijn niet eens in staat om nu adequater te handelen... als er weer een pandemie bestaat... terwijl we 3 jaar lang corona achter de rug hebben. Dus wat is dat mechanisme dan? Waarom niet? Dat blijft mij verbazen.
Dit was Vergeet Me Niet. Een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Ben jij benieuwd geworden naar Leni's kapset? Of wil je meer weten over de Holocaust en de naoorlogse jaren? Kom dan naar het Nationaal Holocaust Museum.